ziet dan meteen dat het, ja, dat is veel beter dit. Goedemorgen. Goed om jullie weer te zien. Ik zie niet veel, maar allemaal zwarte vlekken, maar dat geeft niet. Dat geeft eigenlijk wel, maar dat geeft niet. Het probleem vaak met avondmaalsviering is dat er aanbidding is en dan is er een preek en dan denk je de samenkomst is afgelopen. Oh nee, we hebben nog avondmaalsviering. Die komt dan wel eens een beetje als mosterd na de maaltijd. Terwijl het de eigenlijke maaltijd is. Dus wat ik wel eens doe, ook niet altijd, dat is de gelegenheid te gebruiken om uit te leggen wat het avondmaal is. Dat vinden jullie misschien gek, want jullie weten allemaal al wat het avondmaal betekent. Maar mijn ervaring is dat de meest elementaire dingen, die worden het minst vaak uitgelegd, omdat iedereen al denkt dat iedereen dat wel weet. En als ik er dan toch op inga, dan zeggen ze, hé, wat frappant. Allerlei nieuwe aspecten waar we nooit aan gedacht hebben. Dus we moeten dat uit ons systeem zien te krijgen, dat de meest elementaire dingen geen uitleg behoeven. Hier zitten bovendien jonge mensen die eindelijk wel eens een keer keurig op een rijtje willen horen, wat is dat nou dat avondmaal? Maar hoe doen we dat nou? Als je hier zo binnenkomt en je bent helemaal geen christen, je weet ook niks van christelijke gewoonten af, dan denk je, er zitten allemaal mensen bloedserieus een heel klein stukje brood op te eten en een paar druppels wijn te drinken. Wat is dat voor een raar gedoe? Wij zijn eraan gewend. En wij weten ook wat de betekenis daarvan is. Nou, laten we het vandaag nog eens een keer gewoon aan elkaar uitleggen. Ik lees uit 1 Korinthe 10 en 11. Dat is de enige brief in het Nieuwe Testament waarover het avondmaal wordt gesproken. Dat betekent niet dat het dus minder belangrijk is, hè? Want we hebben natuurlijk drie keer in de evangelie. 1 Korinthe 10. Ik lees uit de onvolprezen Telos-vertaling. Vers 16. De drinkbeker der zegening die wij zegenen, is die niet de gemeenschap van het bloed van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap van het lichaam van Christus? Want wij de velen zijn één brood, één lichaam. Want wij allen nemen deel aan het ene brood. En dan het hoofdstuk 11, vers 23. Want ik heb van de Heer ontvangen wat ik u ook heb overgegeven, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij overgeleverd werd, brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, dit is mijn lichaam dat voor u is. Doe dit tot mijn gedachtenis. Evenzo ook de drinkbeker na de maaltijd. En hij zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit zo dikwijls u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls u dit brood eet en de drinkbeker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Gisteren was een bijzondere dag, maar dat weten katholieken beter dan protestanten. Het was gisteren Allerzielen. En de dag daarvoor was dat Allerheiligen. Ik moet je eerlijk zeggen, ik vind het wel eens jammer dat die protestanten zoveel overboord gegooid hebben. Met het badwater ook het kind hebben weggegooid. Want Allerheiligen, dat is een dag waarop je nadenkt over alle groten in de kerkgeschiedenis, mannen en vrouwen die eigenlijk de kerk door de eeuwen heen gedragen hebben. Of wij ze heilig verklaren, dat doet er verder niet toe. Maar naar de mens gesproken, dat de kerk nog bestaat, dat is te danken, afgezien van de Heer zelf, aan grote mannen en vrouwen die die kerk hebben gedragen en staande gehouden. En gisteren was het Allerzielen. De dag waarop je nadenkt over je geliefde gestorvenen. Je ouders misschien, je man of vrouw, misschien wel een kind. Grootouders, ligt aan je leeftijd natuurlijk. Maar mensen die je dierbaar zijn. En op zo'n dag ga je misschien eens extra naar hun graven om na te denken over wie ze waren en wat God in ze gegeven heeft. En jou. Wat heeft dat met het avondmaal te maken? Met het avondmaal heeft het dit te maken, dat het ook een soort rouwmaaltijd is. En die eerste eigenschap die ik ga noemen, ik ga dat noemen dimensies. Ik zal je vertellen waarom. Die eerste is ook de meest bekende. Als ik het jullie zou vragen, dan zouden jullie een antwoord geven over de betekenis van het avondmaal. dat vooral met dit eerste te maken heeft. Ik noem het dimensies omdat ik het ga hebben over terugkijken en omhoog kijken en vooruitkijken en opzij kijken en naar binnen kijken. En dan weet je het vast. We gaan eerst terugkijken en dat is verreweg het meest bekend. We kijken terug naar wat de Heer Jezus op het kruis heeft gedaan. En dat heeft hij ook uitdrukkelijk van ons verwacht. Het staat, doe dit tot mijn gedachtenis. Dat betekent niet gewoon Nederlands. Doe dit eten en drinken om aan mij terug te denken. En dan vooral als de gestorvene. Want we lezen in 1 Korinthe 11, dat hebben we gedaan. Wij verkondigen de dood van de Heer. Natuurlijk, we denken aan zijn opstanding, hemelvaart, verheerlijking. Maar in de eerste plaats de dood van de Heer. Het is een rouwmaaltijd, zoals bij een behoorlijke begrafenis ook altijd gegeten en gedronken wordt. Dat is niet alleen maar omdat die gasten allemaal zo'n honger hebben na al die uren. Maar daar zit ook een diepere betekenis in. Je viert eigenlijk de gestorvene, zijn leven, met elkaar. Het is een bijzondere manier om terug te denken. En wij doen dat ook vandaag. Wij eten en drinken samen om terug te denken aan een geliefde gestorvene. Dat is de eerste dimensie. Terugkijken. De komende vijf. Dus de jongelui die weten dan precies wanneer de preek afgelopen is. Als het vijfde punt geweest is, dan is het klaar. Maar dit is het eerste. Terugkijken. Een rouwmaaltijd. Weet je waarom? Ik denk dat de Heer Jezus dat gedaan heeft. Omdat we zo gemakkelijk erover nadenken. Dat we verlost zijn. En hoe fijn dat allemaal is. En hoe makkelijk je dan vergeet wat hij daarvoor heeft moeten doen. Als de Heer Jezus uit de dood verrijst, dan toont hij hun zijn wonden in zijn handen en in zijn zijde. Dat is heel belangrijk. Ik denk dat we tot in eeuwigheid die wonden zullen zien in zijn handen en in zijn zijde. Om ons tot in eeuwigheid te herinneren aan zijn lijden en sterven. Maar het is geen gewone rouwmaaltijd. Want de gestorvene is persoonlijk aanwezig, levend en wel. Ik denk dat iedereen van ons wel eens, vooral als een heel dierbare ontslapende was, wel eens bij zo'n begrafenis heeft gedacht, steeds voor zich, dat het gewoon binnenkomt. Net zoals het altijd deed, dat hij ook gewoon weer binnenkomt alsof er niks aan de hand is. Je zou je een hoedje schrikken. Want de Heer Jezus is vandaag levend aanwezig. Hij wil graag dat we terugdenken aan zijn lijden en sterven. Terugkijken, dat is de achterwaartse dimensie. En tegelijkertijd wil hij dat wij omhoog kijken. Want hij is nu niet meer in het graf. Onze geliefde gestorven wel, maar hij niet. Hij is aan de rechterhand van de Vader in de hemel. Het is bijzonder dat de katholieken het avondmaal Eucharistie noemen. En Eucharistie betekent gewoon dankzegging. Dat is heel frappant. Dus dat is het accent waar zij bijzonder nadruk op leggen. En dat komt ook doordat dat woord daarin voorkomt. De Heer Jezus heeft gedankt voor dat brood en voor die beker. Andere evangeliën zeggen, hij heeft de zegen uitgesproken. Dat is de zegen die een Jood nog steeds uitspreekt voor de maaltijd. Hij zegent niet het brood en hij vraagt ook niet om een zegen voor het brood, maar hij zegent God. Dat betekent, hij looft en prijst God. Het is de beker der zegening, hebben we gelezen. Dat betekent de beker van de lofprijzing. Wij bidden als we gaan eten, Heere zegen deze pij samen, of woorden van gelijke strekking. Maar de Jood zegt dat het eten is al lang gezegend. Hij zegent God. Baruch ata Adonai Eloheinu. Gezegend bent u, God, Heer van de hemel en de aarde, die het brood hebt laten voortkomen uit de aarde. Hij prijst God. En dat doen we ook. Je kunt je geen avondmaalsviering voorstellen zonder lofprijzing. En ik zou zo graag willen dat jullie vanmorgen die spanning meemaakten, het terugdenken aan de gestorvene, met het verdriet dat daarbij hoort, vooral omdat wij ook nog ons realiseren dat hij gestorven is voor ons, voor onze zonde. Dat hij anders helemaal niet had hoeven te sterven, zo had kunnen terugkeren naar de hemel. En tegelijkertijd de blijdschap dat hij leeft, ook voor ons, aan Gods rechterhand. En dat we dus door het eten zelf ook als het ware prijzen. Want je hebt het straks heel druk, want als je dat stukje brood eet, dan moet je aan al die vijf dingen denken. Nou ja, moeten, moet niks. Maar het is goed dat hele plaatje als het ware voor je ogen staat. Je denkt terug met dankbaarheid en je kijkt omhoog. Je zegt, Heer, wat geweldig dat u dat gedaan hebt. Dank u wel, dank u wel. We prijzen u, we loven u. Er is ook een derde dimensie en dat is vooruit kijken. Dat vergeten we ook nog wel eens makkelijk. Maar we hebben gelezen in 1 Korinthe 11, heel nadrukkelijk. Wij eten en wij drinken totdat hij komt. Ik hoor zelf bij een gemeente waar op de rand van de houten avondmaalstafel gegraveerd staat. Totdat hij komt. Dat betekent als we avondmaal vieren, kijken we ook vooruit. Hij was in het graf, daar denken we aan. Hij is aan de rechterhand van God in de hemel, daar denken we ook aan. En we denken aan het feit dat hij terugkomt. Dat vooruitkijken, dat betekent dat we ons ervan bewust zijn dat wij nu al de vruchten mogen plukken van zijn werk. Wij zijn hier als verloste mensen bij elkaar en als zodanig vieren we het ook. Zo heeft Marcel dat ook uitgelegd. Als je mag weten dat je door het bloed van Christus verlost bent, dan mag je deelnemen aan het avondmaal. Dan hoor je erbij. Maar wij zijn nog maar een soort voorschot. Uiteindelijk gaat de hele wereld, niet alle mensen worden behouden, maar wel de hele wereld wordt hersteld. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En er komt Christus komt terug en hij gaat zijn koninkrijk oprichten. En dan gaat hij aan alle benden die wij er op aarde van gemaakt hebben een einde maken. Petrus zegt in Handelingen 3 tegen de Joden dat hij terugkomt om alle dingen te herstellen. Nou, ik zou een hele nare preek kunnen houden met een opsomming te geven van alle beroerde dingen in deze wereld, van dit moment. En sommige van die dingen zijn zo beroerd, maar daar denken we liever niet aan, daarom hou ik die preek ook niet. Zijn zo beroerd dat je denkt, jongens, op deze manier halen wij het einde van deze eeuw niet. Mijn vrouw en ik bidden elke dag dat Gods koninkrijk mag doorbreken. En dat betekent eigenlijk heel concreet dat de Heer Jezus terugkomt om orde op zaken te stellen. Wij vieren het nu, terwijl we in Psalm 23 lezen, gericht voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen. We zijn omringd als het ware door vijanden van het evangelie. In Nederland valt dat nogal mee. De mensen zijn eerder onverschillig dan vijandig. Maar in andere landen is dat natuurlijk heel anders. Daar vier je avondmaal soms in het geheim. En weet je, als dat het geval is, dan denk je nog veel meer aan dat geweldige dat hij terugkomt. Want dan hoeven we niks meer in het geheim te doen. Dan wordt de wereld hersteld. Dan worden een eind gemaakt aan al die vervolgers. De vervolging, de verdrukking zullen voorbij zijn. Dan kunnen we verlicht ademhalen. Dat doen we ook. We zijn er niet klaar mee dat hij nu is aan de rechterhand van God, hoe geweldig dat ook is. Maar we zien uit naar zijn terugkeer. Dus deze maaltijd is ook een maaltijd van verlangen. Kun je het nog bijhouden? Je kijkt terug. Je kijkt omhoog, je kijkt vooruit. Maar deze derde dimensie, daar zit een dubbele bodem in. Je kijkt vooruit naar de komst van de Heer en ik denk dat dat niet zo lang meer kan duren, maar misschien duurt het dan toch nog lang. Want in de 19e eeuw dachten ze ook wel, dat kan niet lang meer duren. En het is toch nog steeds niet gebeurd. Maar er is nog een andere manier van vooruitkijken. En er wordt ook niet veel over gepraat, maar het is wel een heel belangrijk aspect. En dat is de komende week, de komende maand. Ik veronderstel dat jullie het elke eerste zondag van de maand vieren. En je hebt ook gegeten, je gaat ook eten met het oog op deze maand. Elke keer als je de neiging hebt om ontrouw te worden aan de koning, onze Heer, dan denk je terug aan het avondmaal. Het is heel frappant, het heet het avondmaal van de Heer. Het is het lichaam van de Heer. Het is de tafel van de Heer. We hebben het niet allemaal gelezen, maar een keer of vijf lees je de Heer, de Heer. Niet simpelweg de tafel van Jezus, Christus. Hij is de Heer. Hij is de koning van mijn leven. Ik kan niet vrijblijvend eten. Ik kan niet zeggen, nou dank u wel Heer Jezus dat u voor mijn zonde gestorven is, bent. Maar voor de rest doe ik het zoals ik zelf eigenlijk... Dat kan niet. Dan gebruik je die krasse taal van 1 Korinthe 11. Dan eet en drink je jezelf een oordeel. Dat wil zeggen, dan zegt de Heer, die pakt ons bij onze oren. Dat heeft niks met oordeel te maken hoor. Maar hij pakt ons bij de oren en hij zegt, hé, hey, wat heb je nou gedaan zondag? Je at, omdat je dankbaar was dat ik voor je zonde was gestorven. Je preekt mij, omdat ik zit aan Gods rechterhand. En dan ga je een nieuwe week in en dan ga je gewoon weer leven voor jezelf. Zoals je dat zelf het beste meent te kunnen inrichten. Waaruit blijkt nou dat ik jouw Heer ben? Straks zal ik Heer zijn over de hele aarde. Koning der koningen en Heer der heren. Maar voordat het zover is, ben ik de Heer van jouw leven. Van mijn leven, maar van ieder van ons individueel. Dus je eet en drinkt ook met een stuk verantwoordelijkheid. Je eet en drinkt ook om, als het ware, jouw eet van trouw te hernieuwen. Nou, dat is een heel nieuwe gedachte, zeg. Je weet, in kerkelijke kringen, katholiek en protestant, daar spreken ze over een sacrament. Dit is een sacrament. En een sacrament, dat was oorspronkelijk de krijgseed die een soldaat moest afleggen in het Romeinse leger. Dus als hij zijn opleiding voltooid had, dan stond hij voor de commandant. En dan moest hij trouw beloven, zweren aan de keizer en aan zijn commandant en aan het Romeinse Rijk en al die mooie dingen nog meer. Sommigen van jullie hebben misschien ook wel een eed moeten afleggen toen je aan je beroep begon. Een juridisch beroep of een medisch beroep. Het gaat vaak met een eed gepaard. Want toen jij een christen werd, toen zei je niet alleen, nou dank u wel Heer Jezus, dat u voor mijn zonde gestorven bent. En verder, tot ziens, ik hoop u terug te zien in de hemel, maar voor de rest kan ik mijn eigen boontjes wel doppen. Nee. Die twee zijn niet los verkrijgbaar. Hem aannemen als heiland en hem aannemen als Heer. Toen je tot geloof kwam, toen werd hij ook de Heer van je leven. Ik zou bijna zeggen of je het nou leuk vond of niet, maar dat zeg ik niet. Want als je het niet leuk vond, dan deugt er iets niet aan jouw bekering. Er is niks mooiers dan je leven voortaan aan hem te onderwerpen. Zeg, Heer, u bent de Heer van mijn leven. Ik wil doen wat u van mij vraagt, ik wil doen wat u zegt. Ik wil me door u laten leiden, ik wil leren luisteren naar uw stem en naar en opmerken hoe u mijn leven leidt. Ik wil u toegewijd leven. Maar als je zegt, dank u wel dat u voor mijn zonde gestorven bent, dan betekent dat toch ook dat je zegt, ik wil die zonde niet weer doen. Ik wil voortaan doen wat u wilt. U bent voortaan de baas van mijn leven. Kun je het nog volhouden, bijhouden, dat ga je straks ook doen. Je gaat je eed van trouw, je krijgseed aan de commandant vernieuwen. Ik zit hier voor de komende 4 weken. Ik weet wel dat het niet alleen kan. Jullie jaarthema is leven door de geest. En we hebben net een prachtig lied gezongen over de Heilige Geest. De Heilige Geest heeft ook met het avondmaal te maken. Want je zegt, Heer, ik wil mijn leven opnieuw aan u toewijden vandaag. Op deze eerste zondag van de nieuwe maan. En ik wil leven tot uw eer. Maar dat kan alleen maar door de kracht van de Heilige Geest. Daar wil ik me voor openstellen. Ik wil elke morgen in mijn leven zeggen, Heilige Geest, kom en neem over. En stuur mijn handen en leid mijn leven. Stuur mijn ogen en mijn oren. Dat ik u toegewijd mag leven. Nou, daarmee komen we al vanzelf op de vierde dimensie. En die vierde dimensie, die heeft te maken met naar binnen kijken. Terugkijken. Omhoog kijken. Vooruitkijken. Dichtbij en ver weg. Tot aan de wederkomst aan toe. Naar binnen kijken. Niet dat je je elke keer zit af te vragen, ben ik eigenlijk wel een gelovige? Dat is toch wel een beetje vreemd. Dat je dat nog steeds niet zo zeker weten. Dus net als dat een kind bij je komt en zegt, papa, ben ik echt een kind van jullie? Ja, kind, kijk maar, je staat in het trouwboekje. Ja, het is een slap bewijs, maar ja, hoe moet je dat nou... En kijk maar, je lijkt sprekend op je moeder. Maar stel je voor dat het kind nou een week later het weer komt vragen. Ja, maar hoe kan ik nou echt weten? Daar word je toch een beetje chagrijnig van. En zo heb je ook christenen die elke keer bij de Heer komen, hoor ik nog wel echt bij u. Bent u nog wel echt mijn Heer en mijn Heiland? Ik denk dat hij daar ook wel eens verdrietig van wordt. Ben ik echt nog een kind van uw vader? Hij heeft het beloofd. Als je gelooft in de Heer Jezus, dan heb je het recht, zegt Johannes 1, vers 12. Dan heb je het recht, de bevoegdheid, jezelf een kind van God te noemen. Hoef je dus niet voor te schamen. Ja, volgens mensen ben je een kind van God. Ja, dat is wel heel iets om te zeggen. Je hoeft er niet voor te schamen wie je ouders zijn. Ben je een kind van die of die? Nou, sommige mensen schamen zich wel voor hun ouders, maar je hoeft je niet te schamen voor de Vader in de hemel. Je hoeft niet zo moeilijk te doen. Je bent een kind van de Vader of je bent er niet. En als je in de Heer Jezus gelooft, dan ben je een kind van de Vader. Nee, dat is een andere reden waarom we naar binnen kijken. Stel eens voor dat hier iemand in de zaal zit die elke zondag probeert een beetje te ontlopen, want jullie hebben mot met elkaar. Dus die ene zit dus hier, zal ik maar aannemen, en die andere zit daar. En jullie proberen straks met de koffie een beetje uit de weg te gaan. Nou, dan vind ik dat je best eens even naar binnen mag kijken om te zeggen, is dit nou een houdbare situatie? Is dit nou wat de Heer van ons vraagt? Straks bij de vijfde dimensie ga ik ook over onze verbinding met elkaar spreken. Maar kijk maar zomaar eens even naar binnen. Zijn er geen dingen die je nog in orde moet maken? Zou dat niet goed zijn? In kerkelijke kringen meer nog dan in evangelische kringen is men gewend te zeggen heiligavondmaal. Heiligavondmaal. Het is een heilig gebeuren, het is een heilige tafel. Kom niet als een oppervlakkig christen hier naar voren straks. Iemand die allerlei dingen nog moet opruimen in zijn leven en te laks en te lui is, te gemakzuchtig is, te oppervlakkig is om dat in orde te maken. Neem je nou eens voor, ik zeg niet dat je niet naar het avondmaal mag komen. Ik zeg helemaal niet wat je wel en niet mag. Maar neem je nou wel voor om dat nou eindelijk eens een keer met broeder Jansen of zuster Pietersen in orde te maken. Wees dan maar de minste en ga naar die ander toe en zeg sorry. Terwijl jij denkt die ander heeft 90% schuld en 10% schuld voor jou. Dan zou ik zeggen, ga toch naar die ander toe en zeg sorry. Niet voor die 10%, want dat bederf je meteen weer. Maar sorry voor wat ik gedaan heb of gezegd heb of weet ik wat. Je hoeft mij niks te beloven, maar het is wel een heilige avondmaal. Het ergste is sleur en routine. In het begin hebben de discipelen, dat lees je in Handelingen 2, het elke ochtend, elke dag gevierd. Ja, het lijkt wel of ik speciaal liefde heb voor katholieken. Nou, als ze echt de Heer Jezus lief hebben, dan heb ik ook een speciale liefde voor ze. Maar ik herinner me dat we wel eens op vakantie waren in een katholiek land. En dan ging ik 's morgens vroeg altijd, terwijl mijn vrouw nog lekker doorsliep, een ochtendwandeling maken. En dan kwam ik langs de katholieke kerk. Vroeg in de ochtend. En er zaten 150 mensen elke ochtend. Ik was zo verbluft. Ik denk, nou, daar kunnen wij protestanten nog wat van leren. En elke ochtend vierde die het avondmaal. Dat heette een beetje anders. Ze gingen naar de mis, ze vierden de Eucharistie. Maar het kwam op hetzelfde neer. Ik kan niet in die harten kijken. Ik kan niet zeggen of die mensen dat oprecht deden of niet. Of uit sleur en gewoonte. Maar luister, er staat niemand met een stok bij ze om ze uit bed te jagen om naar de kerk te gaan. Ik neem aan dat een heleboel van die mensen dat toch vrijwillig deden. Elke ochtend. In sommige kerken doen ze het 4 keer in het jaar. Ja, anders wordt het een sleur. Ja, ze eten wel 3 keer per dag. Ik zou zeggen, houd daar nou eens een keer mee op. Maak er nou eens 1 keer van, anders wordt het zo'n sleur. Of 1 keer per week eten, anders wordt het zo'n sleur. Ja, alles kan een sleur worden. Tuurlijk kan ook een sleur worden. Maar daar blijf je toch wel bij elkaar. Er hangt er maar zelf vanaf wat je ervan maakt. Ik weet van iemand die elke ochtend in zijn eentje avondmaal viert. Aan de ene kant vind ik dat wel mooi. Ik heb sowieso respect voor hem. Aan de andere kant moet ik hem deze prekers opsturen en dan vooral de vijfde dimensie. En die komt nu. Die vijfde dimensie is dat je opzij kijkt. Even terugkijken. Omhoog kijken. Vooruit kijken. Naar binnen kijken. en opzij kijken. Avondmaal vier je niet in je eentje. Waarom niet? Dat hebben we gelezen in 1 Korinthe 10. Ik weet niet of ze hier het brood allemaal al gebroken hebben. Maar dat brood, dat was oorspronkelijk één brood. Zoals wij allemaal samen één brood zijn. Dat zegt Paulus in 1 Korinthe 10. En we nemen allemaal een stukje van het brood, omdat we allemaal een stukje zijn van het lichaam van Christus. Je doet het dus niet voor je persoonlijke versterking van het geloof of zo. Dat hoort er allemaal bij, dat mag allemaal, allemaal prima. Maar je zegt daarbij ook, we horen bij elkaar. En dat is nog meer reden dus om te zorgen dat je met niemand oneenigheid hebt. Je hoort bij elkaar. En eigenlijk zitten daar ook weer twee diepten in die vijfde dimensie. Net als we dat bij de derde hadden. Want je kunt dat zeggen wereldwijd. Ik denk dat vandaag op tienduizenden plaatsen, nou misschien nog wel veel meer, avondmaal gevierd wordt. Als je alleen al denkt aan al die eucharistievieringen, maar ook een heleboel protestanten. Tienduizenden plaatsen. Dat geeft mij een warm gevoel. Wij zijn verbonden met al die christenen. Want er is maar één lichaam van Christus op aarde. Dat is zijn kerk. Dat is zijn gemeente. Dat zijn de mensen die hij gekocht heeft met de prijs van zijn bloed. Allemaal horen ze bij elkaar. Zijn één. Als ik een stukje eet, ben ik op dat moment, waar we vieren niet altijd op hetzelfde tijdstip, omdat ze Nieuw-Zeeland al 10 uur achter de rug hebben. En Los Angeles moeten ze nog beginnen, dus liggen ze nog te slapen. Maar toch, in zekere zin zullen we nog maar zeggen, op deze eerste dag van de week eten we allemaal tegelijkertijd. Met al die geloven, van wie ik 99,9999% helemaal niet ken. Eén lichaam. Maar de Heer Jezus ziet elk van al die mensen. En in gedachten voel ik me met ze verbonden, ook al ken ik ze niet. Ook al weet ik niet van ze hun bestaan af. Maar Paulus zegt ook in diezelfde Korinthebrief: jullie zijn lichaam van Christus, zonder lidwoord. Jullie zijn lichaam van Christus, dat wil zeggen, jullie zijn niet het hele lichaam van Christus op aarde, alsof alle christenen alleen maar in Korinthe wonen. En toch, jullie zijn als het ware een soort plaatselijke vertegenwoordiging van de hele gemeente. Daarom zeggen we ook van zo'n plaatselijke gemeente, de gemeente, Bereë de Maten, dat is ook een gemeente. Gemeente in een kleine zin, in een beperkte zin. Zo kun je zelfs een heleboel gemeenten in een dorp of stad hebben. Jullie zijn ook aan elkaar verbonden als gemeente. En dat is toch nog wel weer wat meer, want al die miljoenen mensen die je helemaal niet kent, oké, dat is abstract, dat zeg je verder niet zoveel. Maar dit wel, dit is je gemeente. En ik weet niet precies hoe we het gaan doen, dat zal ik nog wel merken hoe het georganiseerd wordt. Maar op een of andere manier, kijk ook eens naar die ander. Dat is je broer, dat is je zus. Misschien zit je naast je man of vrouw. Nou, vandaag is dat even niet je man of je vrouw, maar is het je broer, je zus. Je bent even broers en zussen van elkaar. Als zodanig nemen we samen deel. We zijn verbonden voor tijd en eeuwigheid. Wij zijn, of je het nou leuk vindt of niet, veroordeeld tot elkaar voor alle eeuwigheid. Als je nou weer die broeder straks uit de verte ziet, waar je oneenigheid mee hebt, bedenk dan, je moet een hele eeuwigheid met die man doorbrengen. Ik kan me voorstellen dat het eventjes een hele deprimerende gedachte voor je is. Maar je zult merken, als je het goed gaat maken met hem, dat hij veel aardiger is dan je dacht. Hoe mooi het is als je het goed gemaakt hebt. En dan wordt het niet meer een opzien tegen, maar dan wordt het een uitkijken naar het feit dat we met elkaar de eeuwigheid zullen doorbrengen. En ook met al die andere miljoenen, maar we hebben het nou even over onszelf. Nou, kunnen jullie het allemaal bijsloffen? Nog één keer. Terugkijken. 2, 3, 5, 4. Kijk ervan. Naar binnen. 5. Je doet het niet alleen. Ik wens ons allemaal een heel bijzondere en fijne en mooie avondmaalsviering toe. Marcel, je mag het weer overnemen, of wie dan ook.